SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. sbs.com.au/Dutch.
De uitslag van de Duitse verkiezingen is bekend en bondskanselier Angela Merkel werd voor een vierde termijn gekozen. Maar is het wel business as usual? Ik vroeg Dr. Otto Holman van de Amsterdam Universiteit wat in zijn mening het meest opzienbare resultaat was van de Duitse parlementsverkiezingen.
Ja, nou, het is natuurlijk waar dat Merkel de gedoodverfde winnares was. En dat is hem natuurlijk wel. Ze is de grootste partij gebleven. Maar toch met 9% minder stemmen. En vreemd genoeg, ik lees dat eigenlijk nergens. Maar als je goed kijkt naar de uitslag van Merkel. Kijk, Merkel die heeft een coalitie met het CDU, dus de Christendemocratische Partij. Mm-hmm. En het CSU, en dat is de Christendemocratische Partij van Bayern. De regio Bayern.
Ja.
En die hebben dus enorm verloren. Die hebben dus 10% verloren. En dat is volgens mij het meest opzienbare resultaat. Waarom? Omdat als je dat doorredeneert, volgend jaar zijn er in Beiren regionale verkiezingen. En men is daar als de dood dat ze hun comfortabele meerderheid in het Beierse parlement verliezen. Als gevolg van een alliantie met Merkel. Nou, wat gebeurt er dus, denk ik, dat de CSU in de coalitie met CDU Merkel onder druk gaat zetten om de koers naar rechts om te buigen. En ja, en dat is denk ik toch uiteindelijk, als je gaat kijken wat er nu de komende tijd gaat gebeuren, dan denk ik van nou, die nederlaag van het CSU, dus die Beierse partij, dat gaat Merkel nog opbreken.
Is dan het effect van Merkel uitgewerkt? Maar is het vooral zich concentrerend op Beieren, dat effect van Merkel?
Nou, Merkel zelf heeft natuurlijk ook wel. Ze heeft zelf ook gezegd, ze hebben dus eerst na zondag de zaak is goed geanalyseerd. En in de loop van maandag heeft ze gezegd van nou, het is duidelijk dat mijn persoon wel het meest verantwoordelijk is voor deze verkiezingsnederlaag. Ook al zijn ze de grootste partij gebleven. Dus ze koppelt het wel heel erg aan haar eigen persoon. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat een van de redenen waarom CDU-CSU als coalitie verloren heeft te maken met het feit dat het Allianz für Deutschland, ja, sommigen zeggen fascistische, maar in ieder geval de extreem rechtse partij, die heeft dus enorm gewonnen. En die is dus in het parlement gekomen met meer dan 12%. Ja, dat is ongehoord natuurlijk. En enerzijds is dat ongehoord, maar anderzijds blijkt ook dat de meeste mensen die op AfD hebben gestemd, dat hebben gedaan uit protest tegen Merkel. En tot op zekere hoogte ook tegen de coalitiepartij van Merkel in de vorige regering, dat zijn de Sociaaldemocraten. Ja, dus met andere woorden, Merkel is toch op een bepaalde manier afgestraft. En ik denk aan dat ze dat toch ook wel zo langzamerhand zich realiseert. En dat ook wel consequenties zal hebben voor haar beleid in de komende jaren. En ik denk trouwens ook dat het effect van Merkel in die zin is uitgewerkt. Dat ik ook denk dat er een zekere metaalmoeheid ontstaat voor wat betreft Merkel als politicus. Je ziet dat ook. Je hebt het gezien met Margaret Thatcher.
Yeah.
Die zei op een gegeven moment, we gaan on en on en on. Dat was haar beroemde slogan.
Yeah.
En je had het met Helmut Kohl, die op één na langzittende bondskanselier in Duitsland. En je hebt dat nu eigenlijk ook al een beetje met Merkel. Ze zit hier nu 12 jaar. Als ze deze periode zou uitmaken, dan zou ze dus wellicht Helmut Kohl, haar leermeester, voorbijstreven als de langzittende, of één na langzittende premier. Maar ik denk dat ze dat niet haalt. Ik denk dat ze dat niet redt. Ik denk dat de messen worden geslepen, om maar een Duitse uitdrukking te gebruiken. En dat er dus langzamerhand ook wordt gewerkt aan een toekomst van het CDU, CSU zonder Merkel. Dus in die zin denk ik dat het effect van Merkel, zoals ze dat noemen, Machiavelli. Merkel als Machiavelli. Dat stuit nu zo langzamerhand op de grenzen, denk ik.
Het feit dat Duitsland zo lang eerste minister heeft dat iets te maken met het karakter van de Duitsers?
De bevolking is fundamenteel rechtsconservatief. En in die zin, dat zie je dus nu ook, ze, als Merkel enigszins naar links laveert, dus ook zeg maar een beleid voert ten gunste van migranten enzovoort.
Yeah.
En dus er werd wel gezegd van Merkel, van nou, ze is de beste sociaal-democratische premier van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En nou ja, als dat beeld een beetje beklijft, dan ja, dan dat is niet iets wat... De Duitsers zijn rechtsconservatief en wars van elke vorm van radicalisme.
Yeah.
En in die zin is deze uitslag toch ook wel de ruk naar rechts toch eigenlijk ook wel helaas onderdeel van de Duitse volksaard, om het zo maar eens te noemen. Ja. Ja.
En wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Wat zijn de mogelijke coalities? Want er zijn nogal wat partijen.
Ja, nou, er wordt gesproken over dat wellicht voor de kerst er een coalitieregering is geformeerd. Dus dat de Merkel heeft ook al geroepen van nou, kijk maar naar Nederland.
Kijk, ja,
daar gaat het ook heel langzaam. Dat zal bij ons ook wel eens goed zijn.
Oh my god,
Ja, dat is inderdaad. Ja, oh my god. Er zijn twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat de oude coalitie tussen CDU, CSU, dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, de SPD, weer een nieuw leven wordt ingeblazen. Maar de SPD heeft met Schulz als leider gezegd, nou, we hebben nu 4 jaar met Merkel samengewerkt. Het is ons niet bekomen, want ze hebben ook verloren. Dus dat gaan we niet meer doen. Nou ja, dat is voorlopig eventjes geen optie. Misschien ook wel helemaal geen optie. Dan is de enige oplossing nog om een meerderheid in Bundestag, de Tweede Kamer van Duitsland, te krijgen, is... ze noemen het de Jamaica-coalitie. Dat heeft te maken met de kleuren van de Jamaicaanse vlag. Maar dat is dan CDU-CSU. Samen met de Liberale Partij, de FDP, en met de Groenen. Dat wordt een bijna onmogelijke onderhandeling. Want de Groenen zijn links van het midden. De coalitiepartij van Merkel, CSU, is duidelijk rechts en verschuift ook meer naar rechts. En de FDP, de Liberale Partij, dat is heel erg anders dan bijvoorbeeld Pechtold en D66 in Nederland.
Mm-hmm.
Want zo'n partij is het wel. Maar daar waar D66 heel erg pro-Europees is, is de FDP vreemd genoeg heel erg sceptisch, heel erg eurosceptisch. Dus dat gaat dan weer heel erg moeilijk samen met Merkel, die dus samen met Macron nieuw elan wilde geven aan de Europese Unie. Dus het wordt heel erg moeilijk. Er zijn nog twee andere opties. Dat is een minderheidsregering. Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk, want het zou ongekend en ongehoord zijn in de Duitse geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog en ook heel erg instabiel. En de andere optie is dan eventueel nieuwe verkiezingen. Dan staat alles weer open.
Je noemde Europa net al even. Vanmorgen zei Macron dat hij een EU-leger wilde en een training academy voor een leger. Dus duidelijk een sterke Europa. Merkel die wil ook een sterke Europa. Deze uitslag heeft dan nog consequenties voor Europa?
Ja, dat heeft het zeker. Natuurlijk even afwachten van wat er gaat gebeuren. Maar alleen al het feit dat het heel lang zal duren voordat er een min of meer stabiele coalitie ontstaat. Hè, het gaat nog wel een paar maanden duren. En ook dan, als er een coalitie is, behalve dan als het met de SP is, maar dat zie ik op dit moment niet zitten. Maar als dat wel, als dus de Jamaica-coalitie ontstaat, dan heeft Merkel te maken met twee eurosceptische partners. Dat is enerzijds die Beierse CSU en dus anderzijds de FDP. En dan die twee partijen zullen ongetwijfeld op de rem gaan staan en zeggen van nou, de kiezer heeft ons afgestraft. En wel om twee redenen. Dus men heeft ons afgestraft vanwege het migrantenbeleid.
Ja.
En men heeft ons afgestraft vanwege de pro-Europese politiek van Merkel. En beide zijn niet goed voor onze electorale ondersteuning. Dus nou ja, goed, enzovoort. Dus ik denk dat de eerste reactie in Europa was... van goh, fijn dat Merkel toch een pro-Europese kanselier. Fijn dat Merkel toch weer de grootste is geworden en dus waarschijnlijk ook de nieuwe premier zal worden. Maar een tweede gedachte is dan toch denk ik wel, of zou moeten zijn. Merkel is dan wel de nieuwe premier, maar ze zal dat in een coalitieregering doen die waarschijnlijk een stuk minder Europees gezind is dan de vorige regering. En ja, in die zin zal ook Macron...
Staat hij dan alleen met zijn plannen dan?
Nou ja, dat, kijk, dat is het. Dat komt meer op de schouders van Macron terecht. Ja. En kijk, bijvoorbeeld Macron, dat van het leger, dat is één ding. Dat is al een heel gevoelig punt in Europa. Maar hij is ook bijvoorbeeld voorstander voor een minister van Financiën en een Europese begroting enzovoort. Daarvan hebben bijvoorbeeld de Beierse CSU en die FDP al gezegd, no way, dat gaan we niet doen. Dat gaan we dus niet doen. Nee. Dat is een stap te ver. Nou ja, goed. Kijk, uitspraken in het verleden zijn geen garantie voor beslissingen in de toekomst. Hè? Dus het kan altijd verkeren om het brede rood te spreken. Het kan dus altijd glijden en veranderen enzovoort. Maar vooralsnog denk ik dat Merkel nog een aardige taak voor de boeg heeft om ook met name wat betreft Europa de zaak nieuw elan te geven. Ja.